Goedemorgen allemaal. Wat leuk om hier weer te zijn. Oh, dankjewel. De meeste gemeenten in Nederland, die beginnen op de tweede of de derde zondag van september met een nieuw kerkelijk seizoen. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik doe maar net alsof het ook hier zo is. Het thema wat ik vanmorgen met jullie wil delen is de alomtegenwoordigheid van God. Want daar gaat het toch om, in de gemeente, in ons leven, in ons werk. God is er altijd. Hij is er altijd, hij is overal. Er is nooit een plek, er is nooit een plaats, er is nooit een moment, er is nooit een gebeurtenis, er is nooit een situatie of een omstandigheid dat hij er niet is. Hij is er altijd. In Exodus 33, daar staat het ook over Mozes. Toen het volk van God op weg ging, zei de Heer, moet ik zelf meegaan met jullie om je gerust te stellen? En Mozes antwoordde hem, als u niet zelf met ons meegaat, dan willen wij van hier niet verder reizen. Als u niet meegaat, gaan wij ook niet. De alomtegenwoordigheid van God. Maar ja, lieve mensen, we kunnen het haast niet bevatten, hè? Dat God er altijd is, dat hij overal is, dat hij ons nooit verlaat. En je zou zo zeggen dan, dat het leven van een gelovige onder die waarheid altijd rozengeur en maneschijn zal zijn. God is er altijd. Geen enkele gebeurtenis, geen enkele plaats, geen enkel incident. Hij is er altijd. Zo het leven is toch wel eens moeilijk. We weten dat het toch wel anders is soms. Maar wat betekent het dan wel? Wat betekent het eigenlijk dat God er altijd is? Ik wil een voorbeeld geven. Iets van de schoonmoeder van Karin. Ja, Marita, mijn zus. Ik heb haar niet gevraagd of het mocht, maar ik doe het toch maar. Want ik ben ouder, ik ben groter, ik ben sterker. Maar een heel praktisch voorbeeld wat het betekent dat God er altijd is. Mijn zus Marita, ik denk dat ze vier, vijf of zes jaar was. En als kind was zij verschrikkelijk bang voor honden. Ze was heel bang voor honden. Misschien was er wel iets gebeurd in haar ervaring, dat weet ik ook niet hoor. Maar ze was 5 of 6 jaar en ik was een hele... Je bent gebeten. Ach... Ze was door een hond gebeten. Ze was 5 of 6 jaar en ik was een stoere bink van 16. En het gebeurde op een middag dat zij buiten aan het spelen was voor het raam van waar wij woonden. En ik stond bij het raam. Ik stond naar haar te kijken toen ze aan het spelen was. Een klein schattig meisje. Wat was ze vroeger schattig? Ze speelden daar buiten en ik zag een hele grote hond aankomen. En ik wist al wat er ging gebeuren. Ik zag opeens dat zij ook die hond zag en er was paniek in haar ogen. Ze drukte zich als het ware tegen de muur van het huis, tegen het raam waar ik achter stond. En ze drukte zich zo. Ik zag de paniek in haar ogen. Ze zag mij helemaal niet. En ze was helemaal gestrest, panisch en bang. En toen keek ze om. Toen zag ze mij daar staan. En opeens gebeurde er wat. Met een flinke stem kijkt ze naar die hond en zei, als je nou niet gauw weggaat, dan roep ik mijn grote broer. En er veranderde iets in haar situatie. Opeens zij veranderde van een klein, bang meisje in een heldhaftig, onbevreesd kind. Ze had namelijk nu de zekerheid. Kijk maar op de dia. de zekerheid en de veiligheid van het weten dat iemand die sterker en wijzer bent dan ik, altijd bij mij is. Dat de zekerheid en de veiligheid van het weten dat iemand sterker en wijzer bij mij is. En dat veranderde haar situatie dramatisch. Ze veranderde instantly. En we hebben allemaal wel die ervaringen, die belevenissen, een enkele keer dat we opeens boven dingen worden uitgetild. Omdat we merken, dat we weten, dat we voelen dat God is er. De zekerheid van het weten dat iemand sterker en wijzer dan ik ben, altijd bij mij is. Ik lees uit Jeremia hoofdstuk 23. Ik lees uit twee vertalingen. Waar de Heer zegt, ben ik alleen een God van dichtbij? Zegt de Heer, ben ik ook niet een God van ver weg? Zou iemand zich zo van mij kunnen verbergen, dat ik hem niet zou zien, zegt de Heer? Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde, zegt de Heer. Of uit het boek. Ben ik soms een God die maar op één plaats tegelijk is en die niet van verre kan zien wat ze uitvoeren? Kan iemand zich voor mij verbergen? Ben ik niet overal tegelijk in de hemel en op de aarde? Zo zegt hij, ik ben overal en altijd. Fanny en ik, mijn vrouw en ik, dat is Fanny, mijn vrouw. We zijn deze maand 58 jaar getrouwd. Ik hou er nog even. De Sun Livert. Maar wij kijken vaak naar het programma op tv, De Slimste Mens. Met die irritante Maarten van Rossum. Een irritante man is dat, hè? En, in dat programma, De Slimste Mens, daar wordt door bekende Nederlanders een vraag gesteld altijd. Wat weet je van? Ik hoor het onderwerp. En ik zou ook vanmorgen zo'n vraag willen stellen aan jullie. Wat weet jij van God? Wat weet jij van God? Welke gedachte komt er in jou op? Wat voel je? Wat beleef je? Wat roert er zich binnenin jou als je denkt aan God? Als we denken aan Gods alomtegenwoordigheid. God is er altijd. Er is nooit een plaats of een moment of een gebeurtenis of een situatie of een omstandigheid dat hij er niet is. Lieve mensen, ik wil graag vanmorgen in mijn korte betoog wil ik drie gedachten verweven. Een paar algemene opmerkingen over dit onderwerp van Gods tegenwoordigheid. Een paar Bijbelse principes aangeven. En wat advies en aanwijzingen hoe het dan werkt. Hoe het dan wel werkt. En hoe het dan niet werkt. Ik begon net met een korte vraag. Wie is God? Wat weet jij van God? Waar is God? Een bekend liedje. Kennen jullie misschien wel van een oude, heel oud liedje. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Maar is dit de betekenis van Gods alomtegenwoordigheid? God is overal? Natuurlijk. Maar er moet nog meer gezegd worden. Want als we de vraag, waar is God dan, stellen, dan als we die vraag aan verschillende mensen stellen, dan krijgen we verschillende antwoorden. De een zegt, God is in de hemel. De ander zegt, God is op aarde. De derde zegt, God is in mijn hart. Weer een ander zegt, God woont in zijn gemeente. Een vijfde man kan nog zeggen, God is aanwezig in het avondmaal. Allemaal verschillende antwoorden. Maar weet je, in de Bijbel staan verschillende uitdrukkingen die we allemaal wel kennen, die we ook gebruiken in onze soort gemeenten, maar die bij ons toch onze wenkbrauwen gefronst maken, als we er echt stil bij zouden staan. Bijvoorbeeld Gods tegenwoordigheid zoeken. Wat betekent dat eigenlijk? Gods aangezicht zoeken. Op God wachten. Weet je, voor een ongelovige zijn deze woorden absoluut en totaal onbegrijpelijk. Ook misschien wel voor jongere christenen kan dit als heel abstract overkomen. Op God wachten. God zoeken. Klinkt misschien wel super vroom of overgeestelijk. En toch, als het gaat om Gods tegenwoordigheid, overal altijd, is het dan alleen maar voor een groepje geestelijke mensen, voor vrome zwevers, voor wereldvreemde superaanbidders? Of is het voor elke gelovige? Weet je, als je gelooft, als we geloven, dat, als wij geloven in een persoonlijke relatie met God, als wij geloven dat een persoonlijke relatie met God de kern van het evangelie is, dan moet Gods tegenwoordigheid toch meer betekenen dan een vage geestelijke waarheid, een Bijbels leerstuk. Het woord tegenwoordig betekent natuurlijk hier en nu en dichtbij. In mijn omstandigheden, in jouw omstandigheden, wat er ook gebeurd is, God is daar. En dat zou een totale verandering kunnen en mogen en moeten betekenen. Maar lieve mensen, het lijkt wel alsof er ook in ons leven soms een geestelijke zwaartekracht bestaat die ons onophoudelijk naar beneden trekt. Wegtrekt van dat soort gedachten. Dat er in ons leven een soort gordijn is. Waardoor we dingen niet duidelijk kunnen zien of beleven of ervaren. Of een soort wolk is in ons leven. Waardoor de zon niet kan schijnen in ons leven soms. Ik moet altijd lachen als iemand zegt, vanmiddag gaat de zon schijnen. Hij schijnt altijd. Er is nooit een moment dat de zon niet schijnt. Hij schijnt altijd. Alleen is er soms een wolk ervoor. En we zien het soms niet. God is er altijd. Maar soms ervaren we dat niet echt. Weet je, wij hebben altijd in ons de neiging of af te zakken naar een ongeestelijk, naar een natuurlijk niveau. Dat zien we in ons leven. Dat zien we in de kerkgeschiedenis. Dat zien we in allerlei opwekkingen. Allerlei opwekkingen. Ik ben een student van opwekkingen. Van de laatste 200 jaar. En je ziet altijd weer opnieuw, zie je, dat na enkele maanden, na enkele jaren, soms na enkele weken, het verstart weer. Het gaat weer, er zijn momenten in ons leven waar we heel dicht bij God zijn, en waar we als het ware op wolken lopen. Of in de wolken zijn, hoe heet dat in het Nederlands? Op wolken lopen. Oké, maar ja, goed, zoiets. Dus net als wat verliefdheid. Ik was verliefd op die mevrouw. Nou hou ik van haar. Dat is wat anders, hè? Maar ook in ons eigen leven betrappen wij erop dat er is altijd door de voortgang van de tijd, door de voortgang van weken, dagen, maanden, jaren, dat altijd geestelijke dingen de neiging hebben om te verstarren. Gewoonte te worden, traditie te worden, vastroesten, dichtslippen. Waar zijn wij in onze gemeente, vanmorgen, in onze gemeente, waar zijn wij in dat proces van het beleven en het ervaren van Gods tegenwoordigheid? Wordt het te gewoon? Natuurlijk. Weet je, ons godsbeeld en onze gedachten over God, die beïnvloeden ons hele leven en ons denken. Er staat natuurlijk staat er in de Bijbel, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis. Maar toch, het is onontkoombaar dat elk van ons een beeld van God heeft. We hebben allemaal een vast beeld van God. Weet je, als we een verkeerd godsbeeld hebben, of we kennen God nog niet zo goed, dan kan het als gevolg hebben dat we allerlei innerlijke conflicten krijgen. Ons beeld van God is net als het beeld van onze ouders. Ik heb een beeld van mijn vader van vroeger. Ik heb een beeld van mijn vader in de oorlog. Toen ik 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar was. Ik heb een beeld van mijn vader. En soms, sommige mensen hebben een slecht beeld van hun vader. Een slecht beeld. Er zijn vaders die niet zo goed zorgen. Die te weinig tijd met hun kinderen hebben. Weinig tijd en belangstelling. Ons vaderbeeld beïnvloedt ons beeld van God. Soms kunnen we God niet zien als een liefdevolle vader. We hebben vragen, waarom, waarom? Stel je voor dat je niet in God gelooft. Stel je voor dat je niet gelooft dat God je wil vergeven. Dan blijf je rondlopen met schuldgevoelens die je hele leven beheersen. Of als je niet gelooft dat God van je houdt. Dan kun je de omstandigheden die je tegenkomt niet plaatsen. Dan kun je geen plek geven. Weet je, als we spreken over de kenmerken, de eigenschappen van God, de attributen van God, dan proberen we de vraag te beantwoorden, wie is God en hoe is God? Wat is mijn beeld van God? En terwijl het eigenlijk onmogelijk is om deze vragen te beantwoorden, heeft God zich wel op allerlei manieren geopenbaard. Hoe denk je dat God zich geopenbaard heeft? In de natuur, ja, Psalm 19. De zeven woorden van Psalm 19. Kennen jullie die? Ik zal ze even voorlezen. Ik denk Psalm 19, ja. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijn handen. De dag doet spraken toestromen. De nacht preekt de kennis. Het is geen sprake, het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen, hun prediking gaat uit. Vertellen, verkondigen, prediken, spraken, woorden, stem, taal. God heeft zich geopenbaard in de natuur. Maar nog meer? Dat is het belangrijkste. God heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus. Mijn lievelingstekst in de Bijbel is Colossense 1. Ik denk het is vers 17. Colossense 1. Hij, de Heer Jezus, Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wij zien God in Christus. Als we kijken wat God denkt over belasting, of over kinderen, of over huwelijk, wat God denkt over, wat God denkt over man-vrouw relatie, kijk naar de Heer Jezus. Hij is het beeld van God. Toch is ook voor sommige gelovigen de alomtegenwoordigheid van God niet is een heel omstreden onderwerp. Iets waar ze zich nogal druk om maken. Weet je, als een grote ramp zich voordoet, dan hoor je zo vaak, ja en waar was God nou? Waar was God op dat moment van dat ongeluk? Waar was God op dat moment van die storm of die aardbeving of dit of dat of die een of ander? Waar was God dan? Mensen die zich nooit om God bekommeren, mensen die nooit van God vragen, die vragen dan, ja, waar was God dan? De Bijbel is vol van grote grondwaarheden en een van die waarheden is dat God altijd aanwezig is. Hij woont in zijn schepping en is overal en altijd bij ons. Maar dat betekent nog niet dat het in ons hart en in ons leven helemaal is doorgedrongen. Dat betekent niet zomaar dat het ook altijd een werkelijk onderdeel is van mijn geloofservaring. Dat betekent nog niet dat het ook voor mij of voor ons praktisch merkbaar is. Lieve mensen, er is geen enkele plek in de wereld waar God niet aanwezig zou zijn. Er is geen enkele plek in de wereld waar je dichter bij God kan zijn dan een andere plek. God is net zo dichtbij op de ene plaats als bij elke andere plaats. Niemand is, wat God betreft, niemand is dichter bij hem of verder bij hem vandaan. Dan wie dan ook. Weet je, en dit zijn waarheden die elke gelovige moet aannemen en beleven en ervaren. We zeggen soms wel eens, iemand zei het nog deze week tegen mij, iemand die kan dicht bij God leven, hij leeft dicht bij God. Of iemand had het over zijn kinderen, die leven ver van God. En dat is dan wel een afstand, maar niet in kilometers, dat is in beleving. Als we zingen, nader mijn God tot u, of nader tot u, dan bedoelen we een toenemend besef van zijn tegenwoordigheid. als God overal aanwezig is, als hij er altijd is, en dat is hij toch, dan kunnen we nergens gaan waar hij niet is. En we kunnen ons geen plek voorstellen waarin God niet met mij is en bij mij is en mij in zijn hand verbergt waar hij niet zou zijn. Waarom is dat grote feit, dat die geweldige waarheid? Lieve mensen, ik weet niet wat er in jullie leven gebeurt. Maar er gebeuren in ons leven allerlei dingen, zomaar, ongevraagd. Komen zomaar bij ons binnen. En in elke situatie mogen we erboven staan. Want weten, God is daar ook. God is ook bij mijn situatie. Waarom is dat dan niet wereldwijd bekend? Waarom sprankelt ons leven dan soms niet meer met die beleving en die waarheid van God is erbij? Het antwoord op die vraag, waarom merken we dat soms niet, is in Genesis hoofdstuk 28 vers 16. Je kent het verhaal van Jacob. En daar staat, Jacob zegt, gaat bij die ladder naar de hemel, hè? En Jacob zegt, waarlijk, waarlijk, de Heer is op deze plaats, maar ik heb het niet geweten. Ik heb het niet geweten. Het kan zijn dat je niet bewust bent en dat je niet weet en dat je niet merkt dat in jouw situatie God naast je staat, boven je staat, onder je staat en je vasthoudt. Daarom is het belangrijk om te weten dat Gods tegenwoordigheid en de ervaring van zijn tegenwoordigheid twee verschillende dingen zijn. Zijn aanwezigheid wordt alleen maar openbaar als we ons er bewust van worden. Van onze kant moet er namelijk die overgave zijn, die blik naar de hemel zijn, die liefdevolle relatie zijn, dan zal God zich altijd openbaren. En in de tweede plaats, het is heel belangrijk om te weten dat ons zoeken naar God, onze zoektocht naar God, kan alleen maar succes hebben, juist omdat God zich wil openbaren. Het begint altijd bij God. God staat altijd klaar. God wil altijd binnenkomen in onze situatie, in ons probleem, in onze omstandigheden, in onze momenten. Voordat iemand God kan zoeken, moet God eerst hem of haar opgezocht hebben. En het is geweldig, geweldig om te weten, weet je, oh, dat weten we wel, staat ook in het Nieuwe Testament. Wij zoeken God omdat, en uitsluitend omdat hij eerst in ons leven gewerkt heeft. De Heer zegt, niemand kan tot de Vader komen, tenzij de Vader hem trekken. Niemand kan tot God komen, zonder dat in ons hart er iets is, dat ons duwt in die richting. Dat geeft rust en vertrouwen. Het ligt niet aan mij. Het begint niet bij mij, het begint bij God. God die staat klaar om in jouw situatie zo aanwezig te zijn, dat ondanks die situatie ik erboven uitgetild word, erboven uitgedragen word. Afstemmen op Gods gedachten. Weet je, er zijn weinig waarheden in de Bijbel, er zijn weinig waarheden die met zoveel duidelijkheid worden onderwezen in Gods woord. God is in onze omgeving zoals de zee de vis omringt, zoals de lucht de vogels omringt. Hij is bij ons. Maar hoe kan het dan dat sommige mensen God vinden op een manier waarop anderen hem nooit beleven of niet beleven? Hoe kan het dan? Sommige mensen, je ziet het ook soms in samenkomsten. Je ziet één iemand staan en je ziet zijn of haar hart is toegewijd aan God in het zingen, de handen gaan omhoog en je ziet als het ware Je ziet als het ware, er gebeurt iets in het leven. En je ziet iemand anders en die staat er koud en kil bij. Waarom is het dat de ene mens makkelijk zomaar God kan vinden, beleven, ervaren en de andere dat niet ervaren? Kijk maar eens even rond in de geschiedenis. Van heel veel bekende christenen, gelovigen, reuzen in het koninkrijk van God. Noem eens een paar mensen die je kent uit het verleden. Mozes, dat is wel heel ver verleden. 19e eeuw. Billy Graham, yes, nog iemand. Spurgeon, yes, nog iemand. Oh, niet tegelijk, nog één. Hal Lindsey, Kuiper. Ja, mijn favoriet Kuiper. Maar allemaal, what's my knee? Nie Tso Heng, Dr. Philip Teng, Ayat Khalil Shinuda. In de moslimwereld. Bekende mannen die ik ken uit mijn generatie 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. Allemaal verschillende mensen. Andere nationaliteit, andere opvoeding, ander karakter, heel ander temperament. Totaal verschillende mensen, verschillende gewoontes, verschillende vaardigheden, verschillende talenten. En die verschillen waren voor God totaal onbelangrijk. Wie we zijn, hoe we zijn, onze achtergrond, ons karakter, onze weeffoutjes. Maar wat zitten er wat foutjes in ons toch? Bij Karen niet, maar dat zei je toch? Maar ondanks wie we zijn, die dingen zijn voor God totaal onbelangrijk. Als we kijken naar de verschillende mannen uit onze geschiedenis, dan durf ik te zeggen vanmorgen dat ze hadden één geestelijke eigenschap allemaal gemeen. Die hadden ze allemaal. Ze hadden één geestelijke eigenschap, dat is geestelijke ontvankelijkheid. Iets in hen dreef hen steeds weer naar God. Iets in hen stond steeds weer open voor de hemel. Er was iets in die mensen, ook al deden ze, ook al maar, David maakte grote fouten. Wat een stomme kerel. Als je naar David kijkt. Wat een fouten maakte die. Maar zijn hart was altijd gezet op God. Wat er ook gebeurde, in welke situatie ook, het dreef hem weer naar God toe. En al die mensen deden één ding altijd. Ze deden iets met hun verlangen. Een van de psalmen, die zo mooi is, psalm 27 vers 8. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ik verlang één ding. Ik wil graag één ding. En dat zoek ik. Niet een passief wachten, niet het afwachten, maar het zoeken, het achterna gaan wat je voelt in je hart. Je in die richting bewegen. Ze hadden één ding gemeen. Ze allemaal stonden open voor de hemel. Ze keken allemaal steeds weer naar God. Niet naar omstandigheden, niet naar een probleem, maar al weer naar God. Een van de psalmen zegt, u zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. Ik denk dat het psalm 22, nee, ik weet het niet uit mijn hoofd. U zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. En de volgende zin is, ik verlang naar u, o Heer. Er is een soort conversatie, God met de mens. En God zegt tegen de mens, verlang naar mij. Kijk uit naar mij. Zoek mij. Probeer mij. Daag mij uit. Laat mij toe in je omstandigheden. En dan is het, ik verlang naar u, o Heer. Ik laat het ook toe. Of in de oude vertaling zegt het, van u entwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Uw aangezicht zoek ik, o Heer. God begint altijd met een verlangen in ons hart te geven. Ik denk dat wij in ons leven, als ik terugkijk naar mijn eigen bediening in de gemeente stichten in Japan of in China, het begint altijd met een zaad in je hart, een verlangen. Er gebeurt opeens iets Je begint naar iets te verlangen. Er is dorst in je hart. Je wil graag iets. En als je daaraan toegeeft, als je daarin God zoekt, weet je, en ook een belangrijk principe is, geestelijke ontvankelijkheid, de attitude om geestelijke dingen te ontvangen, Gods tegenwoordigheid te beleven, te ervaren, die ontvankelijkheid, die kan toenemen en die kan verminderen. Je kunt van God iets ontvangen, maar je kunt ook iets kwijtraken. Als gemeente kunnen wij van God ontvangen wat Hij bedoelt voor ons in 2019. Het is mijn opinie. Dat hoort niet bij de preek, daarom ga ik hier even staan maar. Dat hoort niet bij de preek. Maar in mijn opinie, in mijn ervaring van de laatste 60 jaar als dienaar van het evangelie, begint als gemeente, als voorganger, als leider van Gods kerk, begint bij mij altijd, en bij honderden anderen die ik ken, september, oktober, november, er begint iets te dagen voor het volgend jaar. Wat zegt God tegen ons voor het volgend jaar? Waar wil Hij ons leiden als gemeente? Waar wil Hij dat wij in groeien? Waar wil Hij dat wij stappen? Dat begint september, oktober, november. Oké, dat was mijn gedachte. Ik had een vriend, Kees Bechaar. Toen ik pas tot geloof kwam, kwamen wij 4 dagen in de week samen om te bidden. Elke avond, 4 dagen in de week. Bijbellezen en bidden. En we hadden een boekje, en daar schreven we dingen in op. De EG's en de BG's. De EG's, dat zijn eigen gedachten. En de BG's, dat zijn Bijbelse gedachten. Maar soms, die eigen gedachten, die komen van God. Soms legt God iets in ons hart, wat we moeten doen. Waar we naar moeten uitzien. Waar we iets mee moeten. Geestelijke ontvankelijkheid kan toenemen of verminderen. We kunnen iets van God ontvangen, of we kunnen iets verliezen. En als we bezig zijn met het volgend jaar, als gemeente, wat is ons verlangen? Wat willen wij? Als we onze verlangens verwaarlozen, neemt het af. Als we iets doen met onze verlangen, dan groeit er iets. Zo, wat doen wij met de impulsen van ons hart? Ik ben... Voor een periode ben ik een soort mentor geweest voor een aantal kerken in Nederland, een aantal gemeenten in Nederland, waar wat probleempjes zijn. Mensenprobleempjes of leerprobleempjes of gebouwenprobleempjes. Nou, waar mag ik mentor zijn om daarin te leiden? En ik weet nog, in Hengelo, daar zou ik voor 6 maanden zijn, ik ben 1 jaar gebleven. En opeens op de terugweg van Hengelo, in november, ik denk dat het de 19e was, ik heb het ergens opgeschreven, kwam in mijn gedachten, this is the end. Ik hoef niet meer. Opeens, je hebt een impuls in je hart over de dingen van God. Impulsen. Dat is de stem van de Heilige Geest. Als we daar wat mee doen, nou, in de context van Gods alom tegenwoordigheid, het beleven daarvan heeft te maken, altijd te maken met welk respons geven wij? Wat doen we ermee? Hoe gebruiken we het? En die psalm die ik net las, die was een van de mooiste manieren om daarmee om te gaan, is in de psalm zegt: 1 ding heb ik van de Heer begeerd. Ik heb een verlangen, ik wil graag iets. En dat zoek ik. Ik ga daarmee aan de gang. Ik werk ermee. Ik denk erover. Ik schrijf erover. Ik praat erover. Ik ontwikkel die gedachten. Ik ga daar iets mee doen. Die impuls van mijn hart. Dat geestelijke aandringen. Die geestelijke gedachten. Nou. Ik ben klaar eigenlijk maar. Ik wil de vraag bij jullie neerleggen. Wat doen wij, of wat doen jullie, of wat doen wij met de impulsen in ons hart die God steeds weer ons geeft om hem te beleven, hem te ervaren? Elke reactie heeft altijd een tegenreactie. Ja? Iemand belde mij pas op en die was boos op mij en die zei iets, dat zal ik hier niet herhalen, dat is niet voor herhaling vatbaar. En toen hij dat zei, was er onmiddellijk in mij een soort tegenreactie. Dat gebeurt altijd, toch? Als iemand op je afkomt en die doet, dan doe je meteen zo. Actie en tegenreactie. Nou, in God is altijd met ons bezig. Hallo? God is altijd met ons bezig. Hij wil ons leiden. Hij is de herder die ons leidt op een pad waar het goed voor ons is. In al onze omstandigheden, daar is God bezig. En het ligt eraan hoe ik die impuls van mijn hart, nou persoonlijk, en ik zou, voordat ik zometeen mijn laatste zin lees hier, voordat ik de Bijbel neerleg, zou ik bij jullie willen aandringen om na te denken, wat zegt God tegen jou of tegen ons als gemeente? Wat zijn Gods bedoelingen? Waar wil hij naartoe met ons? Wat is de impuls van mijn hart? Wat zegt, dat zeggen we met een duur woord, wat zegt de Heilige Geest? Maar wat raakt ons hart? Waar zijn we mee bezig? En als we naar een volgend jaar gaan, als gemeente, er is nog veel. Ik praat even in de terminologie van Joshua en het beloofde land. Er is nog veel land dat we mogen innemen. Er liggen nog veel beloften klaar voor ons. Er is nog meer voor ons. Er zijn nog diepere, grotere, fijnere, opwindendere, sprankelende, stralende belevingen met God voor ons. Die staan te wachten op ons. If we want it. Als we maar willen, verlangen. Zo, mijn raad, God is er altijd. God is alomtegenwoordig. Er is nergens, nooit waar hij niet is. En hij is altijd bezig. Maar welk impuls, welke reactie geven wij aan de impulsen van God? O, lieve mensen. Als zou je maar gehoor geven aan een deel van de dingen die in je opkomen, die God in je hart legt, dan is er groei en ontwikkeling. Oké, Vader, we danken u dat we hebben mogen zingen en lezen dat u er altijd bent. Dat er nooit een omstandigheid is, nooit een situatie is, nooit een moment is dat u er niet bent. Heer, leer ons te leven uit die geestelijke realiteit. U bent er altijd. Heer, soms merken wij het niet. We geloven het wel. Maar we willen ook zo graag beleven. Want dat heeft u voor ons beloofd. Niet alleen maar geloven, maar ook merken, beleven, meemaken. We bidden, Heer. Ik wil bidden, Heer, voor ons allemaal vanmorgen. Dat we misschien een nieuwe stap mogen maken in het luisteren naar de impulsen van ons hart, wetende, dit moet ik doen. In die richting mag ik mij bewegen. Help ons om dat te doen. Ik bid ook, Heer, voor de gemeente, als gezamenlijke gemeente, Heer, als we nadenken, als de oudsten, als wij allemaal nadenken voor het komende jaar, dat u ook in ons hart die echo wilt geven van wat u al reeds gezegd heeft. U heeft al gesproken. En wij willen graag stil zijn om te luisteren naar de echo van uw woorden in ons hart. Dat we horen wat u zegt. Maar dan moeten we soms wel stil zijn. Heer, ik bid uw zegen over ons samen, mannen, vrouwen. Ja, de mannen zijn weg natuurlijk, maar ach, zegen ze toch maar. Maar wilt u ons die hier zijn vanmorgen, persoonlijk, mannen en vrouwen, zonen, dochters, ooms en tantes, oma's, opa's. Wilt u ons als gemeente samen, broers en zussen, wilt u ons zegenen met de groeiende mogelijkheid om uw stem te verstaan, om te luisteren naar de impulsen van ons hart. Heer, dank u wel dat we in deze week bijzonder aandacht mogen geven aan de dingen die wij willen, die we hopen, die we verlangen en er iets mee doen. Ik zegen jullie daarin in Jezus' naam. Amen.